Jullie lezen een gedeelte uit het boek van de profeet Jesaja en daarvan het 40ste hoofdstuk, de laatste verse daar, 27 tot 31. Waarom zegt u dan, Jacob, en spreekt u, Israël? Mijn weg is voor de Heer verborgen en mijn recht gaat aan mijn God voorbij. Weet u het niet? Hebt u het niet gehoord? De eeuwige God, de Heere, de schepper van de einden der aarde, wordt niet moe en niet afgemat. Er is geen doorgronding van zijn inzicht. Hij geeft de vermoeide kracht. Hij vermeerdert de sterkte aan wie geen krachten heeft. Jongeren zullen moe en afgemat worden. Jonge mannen zullen zeker struikelen. Maar wie de Heer verwachten, zullen hun kracht vernieuwen. Zij zullen hun vleugels uitslaan als arenden. En zij zullen snel lopen en niet afgemat worden. Zij zullen lopen en niet moe worden. Zullen we samen eerst de Heer bidden. Vader in de hemel, ik wil u danken voor uw woord. Uw woord is zo vaak een bron van kracht. Zo vaak ook een woord dat ons weer moed geeft. Zo vaak een woord dat ons ook wel vragen oproept. En ik wil u bidden, Heere, dat wij vanmorgen mogen verstaan wat uw geest met dit woord ook voor deze gemeente, voor ons, bedoelt. U hebt het voor ons bewaard. U hebt het ons gegeven. En ik wil u bidden dat wij, die luisterende dienaren van u mogen zijn, die willen weten wat uw geest tot de gemeente te zeggen heeft. Heer, wilt u mijn mond gebruiken tot opbouw van deze gemeente? Dank u, Heer, dat u uw geest gegeven hebt. Ook voor de kinderen die nu apart zijn gegaan, de tieners, dat u ook hen iets meegeeft waar ze iets aan hebben, waardoor ze u beter leren kennen. Mag dat ons gezamenlijke verlangen zijn. Amen. Er staat heel wat in dit woord dat ik u gelezen heb. En ik ga me vooral richten op het vers, dat laatste vers, en ik lees het nu in een andere vertaling, maar wie hoopt op de Heer, krijgt nieuwe kracht. En dan het mooie beeld van de adelaar, hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar. En hij loopt, maar wordt niet moe. Hij rent, maar wordt niet uitgeput. Nou, ik had gehoopt dat Wim hier was vandaag, maar hij is aan het lopen ergens, heb ik gehoord. Maar anders moet u het maar vertellen. Chris, waar zit je? Die zit bij de kinderen. Nou, dan moeten we het straks maar aan haar zeggen. Als je op de Heer hoopt, dan krijg je nieuwe kracht. Ik heb daar zelf altijd heel vaak een bemoediging door ontvangen. Maar ook niet alleen om het lopen, maar ook om de geestelijke lessen die hierin zijn. Toen ik mij afvroeg waar ik over moest spreken, was ik eigenlijk gericht naar dit hoofdstuk, omdat dit hoofdstuk spreekt ook van moed en vertrouwen. En ik weet nog heel goed hoe we samen als gemeenten in Remersdaal waren en daar samen bemoedigd werden. En we hadden denk ik allemaal behoefte aan dat woord dat ons weer moed en hoop gaf. En zo ben ik eigenlijk naar dit hoofdstuk van Jesaja geleid. Nu, wat was de situatie voor dat volk toen? Jarenlang zijn ze onderdrukt geweest door de vijanden, nog altijd trouwens. Maar toen was dat ook heel hevig het geval. Je hebt allemaal al van gehoord van die Assyriërs en van de Babyloniërs. En ja, nu is de situatie daar, dat de Babyloniërs onder leiding van koning Nebukadnezar zijn gekomen om die Israëlieten te transporteren naar het verre Babel. De profeet Daniel is daarvan de bekendste. En ook Nehemia en Esra zijn daar geraakt. Maar vandaag spreek ik dus over Jesaja. En Jesaja ziet eigenlijk al vooruit naar die situatie. En hij brengt het woord van de Heer voor het volk om hen te bemoedigen. Zij zien geen toekomst meer. Nu stel je eens even voor dat je in die situatie bent. Alles ben je kwijtgeraakt. En zij zijn natuurlijk ook gehecht aan hun huis. Zij zijn ook gehecht aan hun stad, aan hun vertrouwde omgeving. Hun situatie zou je een klein beetje kunnen vergelijken met die van de vele vluchtelingen van vandaag. Maar die vluchtelingen die hebben er meestal zelf voor gekozen om dan naar elders te gaan. Alhoewel, dat is ook niet helemaal waar, want het is door de oorlog of door verdrukking of door armoede dat die mensen wegvluchten. Maar hier zijn ze gevangen genomen en zijn ze verplicht om meegevoerd te worden als gevangenen. En ze weten niet wat ze allemaal gaan meemaken, maar het is een en al verschrikking. Verdreven van huis en haard. Het moet een van de ergste dingen zijn die je kunt overkomen. Gezinnen worden uiteengerukt, ontbering, uitputting tijdens die lange woestijntocht. En ze zijn met een heel volk weggevoerd naar dat verre Babel als slaven. Ja, nu, ze hadden het eigenlijk van tevoren wel een beetje kunnen weten hoor. Want de profeten hadden hun keer op keer gewaarschuwd dat wanneer zij ongelovig waren en wanneer zij doorgingen met hun afgoderij, dat ze dan gestraft zouden worden. Zij hadden immers God de rug toegekeerd. En de profeten hadden hun vaak opgeroepen om te luisteren naar de Heer. En toch hadden ze niet willen luisteren. Ze dachten, wauw, ja, dat loopt zo'n vaart allemaal niet. Maar alle onheilsvoorspellingen en waarschuwingen zijn nu wel werkelijk geworden, werkelijkheid geworden. En zij hebben dus geen hoop meer dat het nog goed gaat komen. Maar dan zien we dat God toch genadig is. Hij heeft hun nood gezien. Nu al die mensen zelf de hoop verloren hebben, geeft hij hun hoop. En het is Jesaja die het mag doorgeven in deze troostwoorden. Bemoedigende woorden, die volgens mij ook voor ons zo'n bemoediging kunnen zijn. Want wij laten ook wel eens het kopje hangen. Wij zien ook wel eens moeilijkheden. En we hebben die lessen ook ter harte te nemen. Want ook al heeft de Heer aan zijn volk die prachtige belofte gegeven, wat doen zij ermee? Zie je die mensen daar bij de rivieren van Babylon omhoog springen van vreugde? Ze zitten daar jarenlang in ballingschap. En dan komt het bericht dat de bevrijding nakend is, aanstaande is. Maar wat doen ze ermee? Ze geloven het niet. Ze denken alleen maar aan die grote macht van Babel. Hoe kan die ooit overwonnen worden? Onmogelijk. Ze zien bergen van moeilijkheden en ze durven er niet overheen. Ze zien ook dalen waar ze niet doorheen durven. Hoe komt het toch dat het volk vaak zo ongelovig reageert en dat er geen hoop bij hen is? Het is gewoon omdat ze zich blind staren op de moeilijkheden van vandaag. Ze kijken alleen maar naar beneden in plaats van naar boven. Zij zien het machtige, trotse Babel en ze zien niet de Heer. Zij begrijpen het woord niet, die wijst op de Heer dat die volkeren eigenlijk maar een druppel in een emmer zijn. Een stofje op de weegschaal. Het zijn allemaal beelden die de profeet gebruikt om de grootheid en de macht van de schepper aan te duiden. Tegenover de nietige mens die zelfs niet het water in zijn handen kan nemen, want het valt er weer door. Maar de God die hen gemaakt heeft, kan al het water van alle zeeën in zijn hand nemen. En wie weet hoeveel zandkorreltjes er zijn? De Heere weet het, wij weten het niet. En zou Hij, die zo machtig, zo groot is, dan ons ook niet kunnen helpen? Ook ons als gemeente? Wij voelen ons vaak zo klein in deze wereld. En we zijn ook een kleine gemeenschap. Wij stellen niet zoveel voor in de wereld. En je zou soms aan minder gaan twijfelen. Maar wat heeft Jezus tegen zijn discipelen gezegd? De poorten van de hel kunnen de gemeente van Jezus Christus niet overweldigen. Hij verzekerde die twijfelende, bange discipelen: ik zal mijn gemeente bouwen. En wat gebeurde er? Er was vervolging. Maar wat gebeurde er ondanks die vervolging? De gemeente kon groeien op tal van verschillende plaatsen. En twijfel moest plaatsmaken voor geloof. Nu, ook in ons eigen leven kan het wel eens donker zijn. En lijkt het wel eens alsof God je vergeten is. En dat die vijand en die moeilijkheden zo groot, zo machtig zijn. Ik hoef je echt geen voorbeelden te schetsen. Je kunt zelf wel aan allerlei dingen denken die in je eigen leven soms gebeuren. En dan zijn we toch vaak zo machtig, zo onder de indruk van die machten die het ons zo moeilijk maken. Hoe komt het toch dat onze verwachtingen vaak zo klein zijn? Waarom doen we vaak alsof de Heer ons niet kan verlossen? Wij zijn ook als ballingen, wij zijn ook verdreven uit het paradijs. Maar de Heer heeft ons prachtige verlossingsbeloften gegeven. Woorden van hoop, van bevrijding. En toch handelen we vaak net zoals die ballingen daar in Babylon. We hebben ons in de situatie geschikt, ons aan de toestand aangepast. En op den duur voelen we ons zelfs wel een beetje thuis in het land van de ballingschap. En verliezen we het uitzicht naar datgene wat de Heer ons beloofd heeft. En toch gaat de Heer het onmogelijke waarmaken. We zingen het toch? Ik denk dat jullie het ook wel eens zingen. Wij hopen op de Heer, ja, wij hopen op de Heer. Lied 702 uit de opwekkingsbundel. Er is kracht voor wie hopen op de Heer. Ja, dat komt eerst. Je moet wel hopen op de Heer zijn. En dat is een woord dat gebaseerd is op het woord van Jesaja. Maar wie hoopt op de Heer, krijgt nieuwe kracht. Maar waar is die kracht? Bij ons is het hopen vaak zoiets van hopelijk. Typisch iets van onze tijd. Oh ja, we hopen het maar. En voor de rest blijft alles bij het oude, wie hoopt op de Heer. Nu, groot was mijn verwondering toen ik met de vertaling van dit vers geconfronteerd werd. Want in oudere vertalingen staat er iedere keer wie de Heer verwachten. Dat is een heel verschil. Om te zeggen wie hopen op de Heer of wie de Heer verwachten. Van dat laatste straalt toch veel meer zekerheid uit. Weet je, als je... We hadden onlangs die stakingen, hè? Met de treinen, bijvoorbeeld. Als je dan op het station nog een trein nodig had, en je stond op dat station, dan hoopte je dat er een trein zou aankomen. Nou, op de gewone dag, als er geen stakingen zijn, dan zeg je, ik verwacht de trein om dat en dat uur. Nu, de stiptheid van de NMBS is niet altijd even zeker, maar je bent toch tamelijk zeker dat die trein gaat komen. Maar op zo'n stakingsdag helemaal niet. Wel, wij kunnen ervan op aan dat het woord van de Heer betrouwbaar is. Dat je erop mag vertrouwen. Dat je het mag verwachten. Gelukkig heeft die hernieuwde Statenvertaling, waar ik u eerst uit voorgelezen heb, het woord verwachten behouden. Maar wie de Heer verwachten, zullen hun kracht vernieuwen. Het is wel zo dat we niet zeker weten wanneer hij komt. Maar dat is wel te danken aan zijn geduld met de mensen. Want zijn komst gaat ook gepaard met een oordeel voor de wereld. Voor de mensen die op de Heer vertrouwen, is het een belofte. Maar voor diegenen die hem afwijzen, betekent het oordeel. En God wil nog zoveel mensen met het reddende evangelie bereiken. En hij wil ons ervoor gebruiken. Die vernieuwende kracht is een deel van die belofte. En die is beschikbaar. Nu al. De Bijbel in de gewone taal heeft het zo vertaald. Maar mensen die op de Heer vertrouwen krijgen nieuwe kracht. Zij lopen zonder moed te worden, zij rennen zonder te struikelen. Zij zijn zo sterk als een adelaar die vertrouwt op zijn krachtige vleugels. Maar laat ons nog eventjes stilstaan bij dat woord verwacht. Ik heb dat woord ook opgezocht in het Hebreeuws. En daar heb je het woord kava. Ja, nou denken jullie misschien direct aan kava, maar dat is niet de bedoeling, nee. In het Hebreeuws heeft het de betekenis van vertrouwen hebben in. En natuurlijk dus verwachten. Maar ook van samenbinden. Wat uiteen dreigt te vallen, samenbinden. Een heel mooi beeld van het huwelijk. Wat ook zo vaak dreigt uiteen te vallen. Maar juist samenbinden. Weet u dat drievoudige snoer? Daar wordt dat woord gebruikt. Samenbinden, ook de gemeente. Je kunt elkaar versterken. En dan heeft het nog een mooie betekenis van meetsnoer. Waarmee gemeten werd. Dat is een kavam. Dat komt van hetzelfde woord. Meten, hoe de toestand is. Ook de geestelijke toestand. Nou, het is ook een troost, want de profeet Zacharia gebruikt het zo. Hij zegt, ik ben naar Jeruzalem teruggekeerd met barmhartigheid. Mijn huis zal erin herbouwd worden, spreekt de Heer van de legermachten. En dan komt het dus, het meetlint zal over Jeruzalem uitgespannen worden. En dan staat de predik verder. Zo zegt de Heer van de legermachten, mijn steden zullen nog uitbreiden vanwege het goede dat de Heer, vanwege het goede, de Heer zal Sion nog troosten en Jeruzalem nog verkiezen. Ik vind dat zo'n bemoedigend woord. Dat geldt voor Israël. Dat geldt voor Jeruzalem, maar dat geldt ook voor ons, voor de gemeente. Dat geldt ook voor hier in Vlaanderen, waar God nog een bemoediging wil geven aan die kleine gemeentes die worstelen om hun bestaan. En hij wil dat we volharden. En hij wil dat we verwachtend zijn. En het woord kava wijst ook op opstaan, aan de slag gaan. Het wordt bijvoorbeeld gebruikt in Spreuken 28. Waar staat in vers 12, als rechtvaardigen opspringen van vreugde, geeft het veel glans. Maar als de goddelozen verschijnen, zijn mensen ver te zoeken. Nee, het Bijbelse wachten, dat is niet iets passiefs. Het wachten op de Heer moet niet worden tot iets als wachten op een trein die maar niet komt. Nee, het Bijbelse wachten is uitzien naar. Nu, als wij moeten wachten, dan lijkt het wel eens zo dat minuten wel uren lijken. En wij zijn vaak ongeduldig, hè? Wij vinden het zo moeilijk om te wachten. Maar laat één ding duidelijk zijn. Gods tijd valt echt niet altijd samen met onze tijd. Petrus schreef het al in een van zijn brieven. Als hij het heeft over de laatste dagen. Wanneer de mensen zeggen, waar blijft de belofte van zijn komst? Wel, hij heeft het beloofd. Hij zal komen, zeker. Maar wij hebben meer de houding aangenomen van, we hopen dat hij komt. Maar wij willen dan wel weten wanneer. Maar wij moeten hem verwachten. En dat is het woord van Jesaja. Je mag mij verwachten. Er komt een eind aan al die miserie waarin je zit. Dat woord verwachten, dat heeft zekerheid dat hij het beloofd heeft en het ook zal waarmaken. Zij die met spanning naar de Heer uitzien, zo kan je het zeggen, die vol enthousiasme, vol vreugde het moment verwachten dat hij komt, zoals een bruid op haar bruidegom wacht, zo mogen wij de Heer verwachten. Of, zoals de ouders, zo kennen wij het woord toch ook, hun eerste kindje, verwachten. Ze zien daar naar uit, ze maken alles in gereedheid voor het moment dat dat kindje komt. Als het dichterbij komt, wordt de kamer klaargemaakt waar het wiegje staat. Er zijn al kleertjes in de kast. Alles is voorbereid op dat moment. De exacte dag van de geboorte is niet bekend, maar er wordt naar uitgezien. Wel, wij weten ook niet wanneer de Heer komt. Er zijn daar ook tekenen van, voortekenen. En die zijn duidelijker en duidelijker, ook in onze tijd juist. En daarom is het verwachten van de Heer zo belangrijk voor de gemeente van Christus vandaag. Maar wie de Heer verwachten, wij mogen dezelfde zekerheid hebben als ouders die op een kindje wachten. Nooit kan het geloof te veel verwachten. De woorden van de heiland zijn gewis. Het zijn de woorden van een oud gezang dat ik me herinner van mijn kindertijd. Maar het vervolg van dat lied is ook heel mooi. Die hoop moet al ons leed verzachten. Komt, reisgenoten, het heil des Heren wachten. Het zou toch eigenlijk vreemd zijn als we daaraan zouden gaan twijfelen. Waarom zouden wij wanhopen? Waarom zouden wij hem niet geloven op zijn woord? Weet je, geloof ziet over moeilijkheden heen, over onmogelijkheden heen. Denk aan Abraham. Hij heeft aan de belofte van God niet getwijfeld, staat er. Nou ja, in het begin wel hoor, hij had het ook niet altijd zo gemakkelijk. Zo menselijk de Bijbel toch. Zo menselijk, die voorbeelden van geloof. Maar uiteindelijk zag hij uit op de belofte. Jacob en Caleb. Jozua en Caleb, die hadden ook een verwachting. God heeft het toch beloofd, zeggen ze. En ze gingen ervoor. Eigenlijk was Jericho onneembaar geacht, maar geloof deed de muren vallen. In het 11e hoofdstuk van Hebreeën vind je zo allerlei geloofshelden, die het ook al allemaal moeilijk hadden om het echt te kunnen geloven en te verwachten, maar ze hebben op God vertrouwd en ze zijn daarin een voorbeeld. Broeders en zusters, staan wij ook in dat geloof? Willen wij ook hetzelfde verwachten van de Heer? Wij mogen geloven wat God gezegd heeft. Wij mogen ons vastklampen aan dat woord van God. Hij heeft het gezegd. Zelfs Abraham heeft het dus moeten leren. Wij moeten het ook leren. Ook David heeft het moeten leren. En hij leert het ons in de psalmen. Psalm 62. Een prachtige psalm. Voor Hanneke en mij zo'n bijzondere psalm. En dan lees ik vanaf vers 6. Zoek rust, mijn ziel. Bij God alleen. Van hem blijf ik alles verwachten. Hij alleen is mijn rots en mijn redding. Mijn burcht. Ik zal niet wankelen. Bij God is mijn redding en eer. Mijn machtige rots, mijn schuilplaats is in God. Vertrouw op hem, mijn volk, ten alle tijden. Open voor hem uw hart. God is onze schuilplaats. David werpt zijn anker in de belofte van God. En dat wil de Heilige Geest ons leren. Eerst stil worden voor God. En dan mogen we van hem alles verwachten. Een oude, berijmde psalm, psalm 130, verwoordt het zo. Ik blijf de Heer verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Mijn ziel vol angst en zorgen wacht sterker op de Heer dan wachters op de morgen. De morgen. Ach, wanneer? Nou, er zijn heel wat aanmoedigingen in de schrift te vinden. Alleen al in de psalmen. Een hele lijst, laat maar zien, Daan. Een hele lijst van psalmen die gaan allemaal over de verwachting van de Heer, de hoop. Allemaal psalmen, we gaan ze natuurlijk nu niet allemaal lezen. Maar er is heel wat te zien in de schrift. Nou, jij mag het thuis doen. Maar psalm 130, daar wil ik me nu even tot beperken. In de Bijbel zelf staat het zo, ik zie uit naar de Heer. en verlang naar zijn woord. Mijn ziel verlangt naar de Heer. Meer dan wachters naar de morgen. Meer dan wachters uitzien naar de morgen. U moet u voorstellen, het is oorlog. De stad wordt omsingeld door de vijand. En jij bent aangesteld als een bewaker van de stad. Jij moet op de muren gaan en de wacht houden. Het signaal geven aan de mensen in de stad als de vijand eraan komt en de aanval begint. En je bent zo moe. En je zou willen slapen. Je vecht tegen die slaap. En je bent bang in het donker. En je weet, iedereen vestigt zijn hoop op jou, want jij moet de wacht houden. Maar het is zo moeilijk. En het duurt zo lang die nacht. Wat ben je dan blij als de morgen weer begint. Je mag uitzien naar dat moment van die morgen. Wat heerlijk dat je dan weer afgelost wordt. Wel, zo mag jij ook uitzien naar de morgen. En je mag zelf een lichtje zijn in deze duisternis. Maar je moet het met wijsheid doen. Zoals bijvoorbeeld die wachter op die muur, dat mag uitwerken. De profeet Jesaja zegt een tiental hoofdstukken verder, in Jesaja 50 kun je het lezen, wie van jullie heeft ontzag voor de Heer? Wie luistert naar de stem van zijn dienaar? Hij die door de duisternis gaat en geen licht meer ziet, en die dan vertrouwt op de naam van de Heer en vertrouwen stelt in zijn God. Maar jullie allen ontsteken vuur en wapenen je met brandpijlen. Ga door de gloed van dat vuur, brand je aan je eigen pijlen. Ik ben het die jullie dit laat overkomen. In vreselijke pijn zul je bezwijken. Het is een waarschuwing. Want wat doen die mensen? Ze steken vuurpijlen aan af omdat ze het zo donker vinden. En ze willen licht. Maar het is hun licht, hun eigen licht. En ze wachten niet op het licht van de morgen. Ze wachten niet op het licht van de Heer. Wat is nodig voor hem die in de duisternis gaat, die geen licht meer ziet? Vertrouwen op de naam van de Heer. Vertrouwen stellen in zijn God. De naam van de Heer. Het staat er zo nadrukkelijk. Het viel je misschien niet op dat hij dat zo nadrukkelijk zegt. In onze vertalingen staat het dan met hoofdletters. Wel, dat is omdat hier de naam van de Heer gebruikt wordt, de naam Yahweh. Niet zomaar de Heer Adonai, dat is ook de Heere, maar nee, de naam van de Heer. Die bijzondere naam van de Heer die een verbond gesloten heeft. Die zegt, ik ben er. Ik ben bij jou. Ik laat je niet in de steek. Ik ben God met jou. Emmanuel, de God die met ons is, die ons nooit alleen laat. Wij hoeven het van niemand anders te verwachten. Als wij het van hem verwachten, dan zullen we kracht krijgen, vernieuwende kracht. Zelfs als je ouder wordt, dan is dat een bijzondere troost. Jonge mensen, zij kunnen moe worden. Maar nee, ze worden dan niet moe. Ze kunnen het volhouden. Wel, ook de ouderen. Nu, tijdens die tocht, ik stel me zo voor, als ze zo onderweg waren naar Babel, dat de een na de andere moe werd. En die ouderen eerst, hè, ze vallen één voor één uit. Ze kunnen niet meer. En dan de jeugd, die neemt hun bij de armen en zegt, kom, we gaan nog verder. Maar dan zegt de profeet, wacht eens even. Wees niet overmoedig, hè, want ook jullie zullen moe worden. Ook de jeugd zal het voelen en mat worden. Denk eraan dat je de weg niet kunt gaan in eigen kracht. Je kunt jezelf niet verlossen uit die ballingschap. Wij kunnen de weg tot God niet zelf alleen gaan. Dan heb je geen been om op te staan. Langs onze wegen en in onze kracht komen we nooit in het land van de belofte. Maar er is een weg. Van hem verwachten. Dan zul je de kracht vernieuwen. Dan zul je de kracht van Christus kunnen leren kennen. Dan hoef je niet te verslappen. Maar wij zijn vaak, zoals we in dat lied tijdens het gemeenteweekend zo vaak gezongen hebben, Een bende twijfelaars, weet je het nog? We zijn het vaak, zo twijfelend, zo weifelend, zo bang. Maar Jesaja gebruikt het beeld van de adelaar. En ik vroeg me af, waarom het beeld van de adelaar? Wel, ik stel me zo voor dat ze tijdens die tocht door die woestijn zo dikwijls de adelaar boven hun zagen vliegen. En ze dachten, oh, als wij nu zo'n adelaar konden zijn, hè, dat zou veel gemakkelijker zijn. Die strekt zijn vleugels wat uit en gaat schijnbaar zonder moeite op de wind zo voort. En snel was ik maar zo'n adelaar. Over een paar dagen, een dag of 10, vliegen wij over diezelfde woestijn. We gaan naar William, die zit in Abu Dhabi. Als je dat vandaag doet, ben je er zo. In een paar uur zijn we daar. Hopelijk toch. Maar die mensen hebben weken, maanden, jaren misschien door die woestijn getrokken. Dat moet vreselijk geweest zijn. Maar als je kunt vliegen, gaat het goed. Wel, dat beeld van die adelaar met die twee vleugels. Het is zoals die twee vleugels het zeggen. Wij bidden en wij vertrouwen. Als we bidden en vertrouwen, dan zijn we door Gods geest meegenomen. En dan komen we aan in het land wat ons beloofd is. En dan kunnen we lopen. En dan kunnen we gaan, wandelen, rustig, stap voor stap. Ik vermag alles van Hem die mij kracht geeft. Zijn kracht wordt in onze zwakheid volbracht. En als we zwak zijn, dan zijn we juist machtig. En wij gaan van kracht tot kracht steeds voort. Uiteindelijk zullen ook wij in het zalig oord van Sion voor God verschijnen. Dit kan alleen in Gods kracht. Er zijn geen grenzen aan Jezus' macht voor elk die het van Hem verwacht. Dit is het geheim van het leven uit het geloof. Niets uit ons, maar alles uit Hem. Zo komt men in Jeruzalem. Amen.